verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 105, het derde vers, vraagt naar de Heer en zijn sterkte. We lezen vanmiddag het woord van God uit de psalmen, uit de 121ste. En als we deze psalm hebben gelezen, zingen we psalm 91, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht. We lezen dus samen psalm 121. Een lied Hamaalot. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Ziet, de bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan des nachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.
Thank you.
Laten wij samen eerst bidden. Barmhartige, genadige God, wij zoeken samen uw aangezicht vanmiddag, nu we met elkaar in de kerk zijn, ter gelegenheid van deze gebeurtenis op deze dag, deze trouwdag van Johan en Marjolein. Samen zijn ze zojuist in het huwelijk verbonden. Ze zijn nu met familie en kennissen hier in verband met het feit dat over dit huwelijk en over de huwelijksweg die vandaag begon, uw zegen mag worden gevraagd. En in verband met de huwelijkssluiting wilt gij ook uw woord aan hen meegeven. Heren, het is een voorrecht dat wij in alle omstandigheden van ons leven bij uw woord te raden mogen gaan. En dat u daarin wilt spreken. Of het nu dagen van droefheid en van zorg en van verdriet zijn, of dat het nu blijde en vreugdevolle gebeurtenissen in ons leven zijn, Heere, u wilt er met uw woord in onderwijzen. U wilt door uw woord, door uw Heilige Geest ook laten weten wat gij te zeggen hebt. Ook vandaag, we bidden van u dat we daar een open oor voor mogen hebben. En dat dat bijzonder aan het bruidspaar ook gegeven zou mogen zijn, Heere. En dan ook een bijzonder ook aan degenen die hen lief zijn en die om hen heen staan op deze dag. Het is een dag van vreugde, want ze mogen vandaag hun wens krijgen. Het is een dag ongetwijfeld ook van allerlei gemengde gevoelens. Heere, wanneer is het in ons leven nu eens echt helemaal zuiver en alleen vreugde? Er zijn ook altijd weer schaduwkanten, er zijn ook altijd weer verdrietige dingen en dat zullen ze zich vandaag in deze familiekring ook heel duidelijk realiseren. Want heren, er wordt toch ook iemand gemist in deze kring, er is toch ook een lege plaats en ze hadden het zo graag ook anders gezien en beleefd. Maar uw weg was zo dat ze vandaag zo deze dag moeten beleven. Niettemin, Heere, met uw vertroostingen en met uw genadige nabijheid kunt u ook vandaag over het verdriet en over de leegte, de sluier van uw genade en van uw barmhartigheid leggen. En ze niettemin toch een dag geven waarop ze mogen ervaren dat het goed is, zeker ook om in uw huis te komen en om ter gelegenheid van deze huwelijkssluiting uw goddelijke zegen te bidden. Heren, wilt u er dan zelf ook bij zijn? Wilt u met uw nabijheid, net als op de bruiloft in Kana, waar we in uw woord van lezen, wilt u met uw aanwezigheid deze dag zo verrijken dat het echt een volle dag mag wezen? Want als u er bent, Heren, dan brengt u ook alles mee. Dat hebt u toen ook bewezen. Dat zult u nog willen doen. Wij bidden van u dat u zelf dan ook aanwezig wilt zijn en met uw genade in ons midden wilt werken. Laat het een goede kerkdienst mogen zijn, waarbij de gedachten ook werkelijk geconcentreerd zullen wezen op het evangelie dat verkondigd mag worden, waarop we werkelijk ook iets van afhankelijkheid mogen beleven in het neerleggen van onze noden voor uw aangezicht. Afhankelijkheid ook, Heren, van het in het besef dat aan uw zegen en dan ook inderdaad aan uw zegen alles gelegen is. En maakt u het zo nog heerlijk wel. Bewaar ook voor de zonde. Er is altijd weer dat element. We dragen het bij ons, het kleeft ons aan, het woont zelfs in ons. Dat element waardoor de mooie dingen ook nog stuk kunnen gaan. En waardoor de duivel vat op ons krijgt. Heren, wilt u er ons voor bewaren? En wilt u geven dat er geen hindernissen, geen storingen zullen zijn? En dat de boze ook geen resultaat zal hebben bij het uitvoeren van zijn listen, want hij zal toch ook alles proberen om de loop van uw woord tegen te houden en ons met allerlei andere zaken te doen bezig zijn. Geef uw zegen, o God, geef uw genade en maakt u het alles wel, om Jezus wil. Amen. Wij zullen vanmiddag naar het woord van de Heere gaan luisteren, zoals we dat in de 121ste psalm vinden, in het eerste deel van deze psalm, waar de dichter zegt in vers 1 en 2, ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. En daar zingen we van met de berijming van Psalm 121, de versen 1, 2 en 3. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Hij is al treft u het felst verdriet en zijn wacht waarop men hopen mag. Psalm 121 is een van de zogenaamde liederen Hama'alot, een van de pelgrimsliederen, die, zo wordt dan inderdaad verondersteld, door de Israëlieten gezongen werden als zij op reis waren naar Jeruzalem. Telkens weer De Heere had dat in zijn woord ook voorgeschreven. 3 maal per jaar moesten de Israëlieten naar Jeruzalem reizen ter gelegenheid van de grote feesten die zij in het huis des Heeren voor Gods aangezicht moesten meebeleven. En dat was een heel gedoe voor verschillende van die Israëlieten. Sommigen moesten daar ook een hele reis voor maken. Zeker als je nogal een end van Jeruzalem afwoonde, dan was het een hele onderneming om naar de hoofdstad, naar de tempelstad te gaan. En niet alleen kostte het tijd, het was ook niet ongevaarlijk. Reizen is nooit ongevaarlijk. Dat is het vandaag zelfs nog niet met alle gemakken en met alle comfort zoals we dat vandaag kennen. Is het toch nog vaak riskant om te reizen. Het hoeft alleen maar te ijzelen en dan verongelukken er alweer mensen, zoals vanmorgen ook weer het geval was. Maar in vroegere tijden was het nog weer heel wat anders. Toen moesten ze te voet, of als je het geluk had dat je een ezel kon je aanschaffen, dan kon je met een rijdier. Maar dan nog, dan duurde het een hele tijd en dan was het vermoeiend en dan was het gevaarlijk in die zin dat er rovers konden zijn, er konden roofdieren zijn, vermoeidheid kon een grote rol gaan spelen, ziekten konden je overvallen. En het was ook nog helemaal niet zo zeker dat als je op reis ging, dat je veilig je einddoel zou bereiken. Iedereen hoopte dat natuurlijk wel, maar het was nog helemaal niet zo zeker. En vandaar dat bij het begin van zijn reis de dichter zich realiseert dat hij onderweg ook hulp nodig heeft. Hoe zal hij de reis volbrengen? Hoe zal hij aankomen op de plaats waar hij zo graag wil zijn? Hij heeft hulp nodig. En dat is nou niet alleen met die pelgrimsreis van de Israëlieten het geval, zoals we die beschreven vinden in deze psalm. Maar dat is eigenlijk met de levensreis van ons mensen toch net eender. Een mens kan toch niet zomaar onbezorgd op reis gaan. Alhoewel vele mensen dat natuurlijk eigenlijk al wel doen. Onnadenkend steken ze van wal. Onnadenkend beginnen ze ergens aan en ze zien wel waar ze terechtkomen. Maar die levensreis is veel te ernstig. En de gevaren die ons op de levensreis omringen zijn veel te groot om daar zo onbezorgd en onbekommerd mee om te gaan. Wat zal er gebeuren? Vraag je dat eens een ogenblik af. Ik weet wel, je kunt het je afvragen, maar een antwoord krijg je zo nog niet. Maar er zijn allerlei mogelijkheden in ons leven. Er zijn allerlei dingen die ons leven en onze levensreis, ook onze huwelijksreis, moeilijk kunnen maken. Als we straks het formulier gaan lezen, dan zult u dat direct bij het begin van dat formulier ook weer tegenkomen, dat de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend. En niet alleen weten we dat uit de omgeving, weten we dat omdat we dat wel eens constateren, zo bij anderen. Maar in jullie familiekring weet je het eigenlijk ook uit eigen ervaring. En pijnlijk heb je het zelf ook ondervonden dat de levensreis en dat de huwelijksreis niet zonder moeite is. En dat er dingen kunnen gebeuren die zo ingrijpend zijn en die zo totaal anders zijn dan je had gehoopt en verwacht. Dat er momenten kunnen aanbreken dat je ook zegt, hoe moet ik nou verder? Ja, in dat opzicht is het toch wel heel duidelijk. En dat kunnen we als eerste onderwijs uit deze psalm, uit deze tekst wel meenemen. Dat we hulp nodig hebben. Hulp. Hulp als het gaat over je eigen levensomstandigheden. Hulp als het gaat over alles wat er zo allemaal gebeuren kan. Zijn we er tegen opgewassen? In onszelf niet. Want Laten we maar eerlijk wezen, we zijn slechts zwakke schepselen. En waar moet nou de hulp vandaan komen? Laat iedereen dat zich nu even realiseren, dat er hulp in je leven nodig is. Dat begrijpt ook iemand die met het woord van God geen rekening houdt en die de Here niet kent. Die komt er ook achter dat hij het in eigen kracht niet kan volbrengen. En die grijpt rechts of die grijpt links om ergens steun te hebben. Ergens houvast aan te krijgen. Ergens hulp te zoeken en te vinden. Mislukt vaak. Want wat je hier op aarde vastgrijpt, dat blijkt vaak helemaal geen houvast te kunnen geven. Wat je vastgrijpt als je je aan mensen vastgrijpt, dat blijkt ook vaak teleur te stellen. Wat je probeert als je in je eigen reserves een houvast probeert te zoeken, in je eigen kwaliteiten, in je eigen mogelijkheden, wel, er komt een moment dat je zegt, en daar kan ik het ook niet mee doen. Dat heeft deze dichter ontdekt. Deze dichter op reis naar Jeruzalem heeft geleerd dat hij ergens anders heen moet om echt de hulp te kunnen ontvangen. Maar waar dan? Nu lijkt hij het ons moeilijk te maken in het begin van deze tekst. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Bedoelt hij daar nou mee te zeggen dat hij het van de bergen verwacht? Dat de bergen zijn toevlucht zijn? Oh, je kunt over de bergen heel wat dingen zeggen. Je kunt over de sterkte en de vastigheid en de onwankelbaarheid van de bergen spreken. Je kunt over de majesteit van de bergen spreken. Maar kun je aan de bergen de hulp ontlenen die je in de moeiten en in de zorgen van je levensreis nodig hebt? Kunnen die bergen helpen? Kunnen die bergen in je moeiten voorzien? Is de dichter misschien een ogenblik abuis? Is hij in strijd met wat er ergens anders in het woord van God, ik denk aan de profetieën van Jeremia, staat, waar de profeet in naam van de Heere moet zeggen, te vergeefs verwacht men het van de bergen. Kennelijk waren er dus mensen die het inderdaad wel van de bergen verwachten. Maar daar laat de Heere tegen waarschuwen. Hij zegt, dat is ijdel, dat is nutteloos. Dat levert geen echte hulp op. Probeert die dichter het een ogenblik op een verkeerde manier, dat hij toch zijn steun zoekt bij het aardse, bij hoe sterk het ook is en hoe standvastig de bergen ook mogen zijn, die toch vergankelijk zijn? Of moeten wij een andere kant uit met die eerste woorden in deze psalm? Welke bergen heeft hij eigenlijk op het oog? Is daar een antwoord op te geven? Als hij zegt, ik hef mijn ogen op naar de bergen. Het zou best eens kunnen wezen, en ik kies toch maar voor deze verklaring, dat hij nu denkt aan de bergen die rondom Jeruzalem zijn. Of misschien nog de bergen waarop Jeruzalem gebouwd is. Daar gaat hij immers naartoe, naar Jeruzalem. Dat is toch het einddoel van zijn pelgrimsreis. Daar waar Gods huis staat, waar de Heere zijn intrek genomen heeft. En zo woont God te midden van zijn volk. En hij heeft daar een gebergte voor uitgekozen. Hier zal ik wonen, heeft hij gezegd. Ik kies er maar voor dat de dichter in zijn overdenking van waar zijn hulp vandaan zal komen, aan die bergen denkt. Niet om van die bergen het te verwachten, maar om het te verwachten van de God die daar zijn woning heeft gekozen. En vandaar dat hij onmiddellijk na dat eerste gedeelte zegt, mijn hulp is van de Heere. En dan is dat voor hem geen tegenstelling, het eerste en het tweede. Dan is dat eerste niet een bewijs van dat hij een poosje op een verkeerde manier gezocht heeft naar steun. En dat hij zijn vertrouwen op verkeerde dingen gevestigd heeft. Nee, als hij zijn ogen opslaat naar de bergen, zie je die pelgrim gaan? Hij is al een eindje onderweg. En dan in één keer, dan krijgt hij Jeruzalem in het oog. En dan ziet hij daar de stad van de grote koning uit de verte liggen, op de bergen verheven. En zijn hart springt op van vreugde, want daar woont God en daar is zijn hulp te verwachten. En dat is de enige juiste weg. Dat is ook voor ons de enige juiste weg. Johan, Marjolein, jullie beginnen vandaag aan een weg waarvan je amper aan het begin kunt zien. Want dat is nog maar zo vers, dat is nog maar zo kort geleden, het begin van jullie huwelijksweg. Een enkel uur ben je nu getrouwd. Ben je door de Heere via de burgerlijke overheid aan elkaar verbonden. En heb je van de Heere gekregen dat je samen door het leven mag in die twee-eenheid van het door hemzelf gewilde en ingestelde huwelijk. Maar hoe dat nou vandaag verder gaat en na vandaag, dat is voor jullie en dat is voor ons allemaal de vraag. Wie kan de weg overzien die hij gaan moet? En wie weet wat er allemaal op dat pad op ons af zal komen? Eén ding is wel zeker, jullie zijn geen uitzondering. Jullie zijn geen, in dat opzicht, bijzondere mensen. Je mag elkaar natuurlijk best bijzonder vinden en dat is ook wel een stevige basis voor een huwelijk om echt in elkaar iets te zien wat een ander nog nooit in jullie gezien heeft. En zo ook echt op die basis van waarachtige liefde die door God gegeven en gewerkt is, samen aan deze weg beginnen. Maar je bent in allerlei andere opzichten toch ook weer hele gewone mensen en geen uitzondering op de algemene regel. En de algemene regel is, we gaan daar straks ook van zingen uit Psalm 146, dat mensen hulpbehoevend zijn. En echt niet pas als je invalide wordt. Echt niet pas als je een dusdanig groot mankement krijgt dat je niet meer op eigen kracht verder kunt. We zijn per definitie hulpbehoevende mensen. In lichamelijk opzicht en zeker ook in geestelijk opzicht. Als je het nou maar niet op een verkeerde manier naar hulp zoekt. Als je het nou maar niet doet zoals dat soms inderdaad in Israël gebeurde. Dat ze naar de bergen keken of dat ze naar andere dingen keken. Of dat ze op mensen vertrouwden en vlees tot hun arm stelden. Waar het om gaat is jullie en iedereen. Wij moeten God tot onze hulp hebben. Je hebt vandaag een groot voorrecht gekregen dat je elkaar ook als hulp van de Heere krijgt. Dat is ook een van de dingen die aan een huwelijk verbonden is. We lezen dat straks ook uit het formulier. Man en vrouw zijn aan elkaar gegeven om elkaar te helpen en bij te staan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. Maar dan voel je terstond al aan, daar zijn grenzen. En die grenzen, daar loop je tegenaan. En dan kun je niet meer geven wat je zo graag zou willen geven. En dan kun je niet meer helpen zoals je zo graag zou willen helpen. En dan kun je niet meer ondersteunen zoals je dat zo graag zou willen doen. Dat is ook een stukje van die hulpbehoevendheid, van die diepe afhankelijkheid van ons mensen. Maar daarom leer dit van de dichter. Je hulp moet van de Heere zijn. Om een gezegend huwelijk te mogen kennen. Om in liefde bij elkaar te mogen wonen. Om in liefde ook voor elkaar te mogen leven. Heb je de hulp en de genade van de Heere nodig. Om tot zegen voor je omgeving te zijn. Een zegen in je familiekring te zijn. Heb je hulp van de Heere nodig. Om je trouwbelofte die je vandaag af gaat leggen. Want je belooft elkaar lief te zullen hebben. En je belooft elkaar trouw te zullen zijn. Om dat na te kunnen komen. Heb je meer nodig dan je goede wil. Meer nodig dan goede intenties. Heb je de hulp van de Heere nodig. En dan noem ik alleen nog maar tot nog toe aardse dingen. Daarin zijn we al zo van hem afhankelijk. En dan kun je eraan toevoegen, en dat doen we vandaag ook, want dat hoort altijd bij de boodschap van het evangelie. Het is zelfs de hoofdzaak. Hoe kom je niet alleen door dit leven heen, maar hoe kom je straks uit dit leven? Hoe zul je rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe kun je geborgen zijn voor de eeuwigheid? Hoe word je van je zonde en je ongerechtigheid verlost? Hoe vind je vrede met de God tegen wie we gezondigd hebben? Dat kan inderdaad toch ook helemaal alleen als de Heere onze hulp is. Als Hij het voor ons opneemt, als Hij dat verloren leven opraapt en op het niveau van het kindschap Gods brengt. Als Hij door de genade van zijn geest onze schuld uitdelgt en onze zonde afwast. En als Hij ons leven vernieuwt en herschept door zijn onwederstandelijke kracht. Dus in alle opzichten, wij hebben hulp nodig. En die hulp moet je bij Hem zoeken. Maar nou de volgende vraag, is dat niet te vergeefs om de hulp bij de Heere te zoeken? Want wie is die God? Het eerste wat ik zou moeten zeggen is, het is de God tegen wie we gezondigd hebben. Nou, dan kun je de vraag stellen, wil Hij ons wel tot hulp zijn? Als wij met allerlei dingen, met onze woorden, met onze gedachten, met onze daden soms ook hebben uitgesproken dat we, ja, dat we geen lust hebben naar de kennis van zijn wegen. Kun je dan verwachten dat deze God gereed staat om ons te helpen? Scherper gezegd, als wij het iedere keer verknoeien, kun je dan verwachten dat de Heere ons weer op de been helpt? Als wij de zaak laten ontsporen in ons leven, en dat doen we in het aardse, in het geestelijke, kun je dan verwachten dat de Heere tot hulp gereed staat? Eigenlijk zou je moeten denken, de conclusie moeten trekken, nee, dan zal de Heere in zo'n geval ook wel zeggen van, nou roep je tevergeefs. Zo lang heb ik geroepen en hebben jullie niet geluisterd. En dan gaan jullie roepen en nou luister ik niet meer. Het zou niet onbillijk zijn als de Heere ons zo zou behandelen. Dan zou hij ons geven wat we verdiend hebben. Dan zou hij met ons doen wat wij met hem doen, waar of niet. En toch weet deze dichter dat het niet te vergeefs is als hij zegt, mijn hulp is van de Heere. En waar ontleent hij nou vrijmoedigheid aan om dat te zeggen en om dat te geloven? Dan moet je alleen maar letten op de naam die hij aan de Heere geeft. Hij noemt hem met opzet Heere. Dat is Jehovah, dat is de verbondsgod. Dat is de God die zich juist heeft doen kennen in zijn trouw en in zijn waarachtigheid en in zijn betrouwbaarheid, in zijn genade. Dat is die naam die God aan Mozes bekend maakte toen Mozes naar Egypte moest en tegen Farao moest zeggen dat Farao het volk Israël uit Egypte moest vrijlaten. En Mozes vroeg, Heere, wie bent u dan? Wie is mijn zender? Wat kan ik zeggen tegen Farao? Wat kan ik zeggen tegen Israël? Als ze vragen, wie heeft je dan gezonden, Mozes? De Heere zegt, zeg dan, ik ben de Heere. Ik ben de God die het zegt en die het ook doet. Ik ben de God die betrouwbaar is. Ik ben de God die voor mijn woord instaat. Ik ben niet de God die net als mensen de zondaren alleen maar vergeldt naar hun verdiensten. Maar ik ben die God die genadig wil zijn en die mij ontfermen zal. En die juist, en dan denk ik maar weer aan dat volk in Egypte, Daar heb je ze nou, zoals ze werkelijk in hun hulpbehoevendheid, in hun hulpeloosheid, in hun grote nood zichzelf niet konden helpen. God gaat dat hulpbehoevende, dat nooddruftige volk zijn gunst bewijzen en hij maakt dat bekend door zichzelf de Heere te laten noemen. En als je zicht krijgt op die naam zo heilig, zo groot, zo goed ook, dan mag een mens ondanks zijn onwaardigheid, in zijn hulpbehoevendheid, bij die God een schuilplaats zoeken en zeggen, Heer, ik heb het niet verdiend. Ik heb het er niet naar gemaakt ook. Maar wilt u nochtans, omdat u de Heere bent, aan mij, aan ons denken en ons helpen en ons leiden en ons geven wat we nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. Kan die God dat dan? Dat is het tweede waar deze dichter zich aan vastgrijpt. Niet alleen aan de waarachtigheid, aan de genade van God, maar hij grijpt zich ook vast aan de almacht van die God. Want hij noemt hem, en dat is ook zinvol, hij noemt hem de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Nou, als God dat heeft kunnen doen, de hemel en de aarde maken, met alles wat erop en erin is. Als God dat heeft kunnen doen, en daar is zijn grootheid, zijn almacht, zijn majesteit, zijn heerlijkheid, zijn oneindige kracht heeft willen bewijzen, zouden er dan ooit omstandigheden in ons leven zijn waar God geen raad op weet? Zou die dichter dan ooit iets in zijn leven kunnen tegenkomen waarvan de Heere zou moeten zeggen, ja, dat kan ik ook niet oplossen. Hier kan ik ook geen hulp ingeven. Nee, bij de God die de schepper van de einden der aarde is, aan wiens verstand geen doorgronding is, die niet moede en niet mat wordt. Bij die God klopt een hulpbehoevend mens niet te vergeefs aan. En tegen zo'n mens hoeft deze God nooit te zeggen, ik kan u niet helpen. Zie dan maar eens om je heen. Zeker als de nood groot kan worden in een mensenleven. En als je in dat soort omstandigheden terechtkomt, dat je het niet meer weet. En zie dan ook op die God, als je in de nood van je leven geconfronteerd wordt met zonde en met schuld en met de onmogelijkheid om jezelf met God te verzoenen. Zie dan om je heen en kijk eens naar de hemel en kijk eens naar de aarde, naar de werken van Gods handen, die getuigen van de grootheid en van de majesteit van die God, die nooit hoeft te zeggen, hier weet ik geen raad op. En dat kan vrijmoedigheid geven om bij hem te schuilen. En met al je problemen, en met al je vragen, en met al je wensen, en met al je begeerten, toch tot hem te gaan. En als de dichter dat dan zo, en dan moet je dat verder, maar misschien is dat voor later nog eens een keer goed om daar eens verder over na te denken met elkaar, wat er in deze psalm nu nog volgt. Als de dichter zo zijn hulp bij God gezocht heeft en zijn vertrouwen op de Heere gesteld heeft, moet je er eens op letten, wat een geweldig getuigenis hij dan mag gaan geven van die God, en wat een heerlijk vertrouwen er in zijn woorden mag doorklinken vanuit dat vertrouwen op God. Hij is de bewaarder Israëls. Hij sluimert niet. Hij slaapt niet. Hij is uw schaduw aan uw rechterhand. Je zult geen last hebben van de hitte van de zon. Je zult geen last hebben van de koude van de nacht. Hij zal bewaren. Voor alle kwaad zal hij bewaren. Uw ziel zal hij bewaren. Uw uitgang zal hij bewaren. Uw ingang zal hij bewaren. In alle opzichten. Wie in de schuilplaats van deze God gezeten is. Ook aan Voorstraat 5 in Stad aan het Haringvliet. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. God geven jullie zo in die schuilplaats van de Almachtige en de genadige God, van de Heere, van de Schepper van de einden der aarde te mogen verkeren, dat je voor jezelf ook mag beleven en het mag beleiden. Hij is ook mijn bewaarder. Hij is ook mijn schaduw aan mijn rechterhand. En dat heeft niet alleen het bruidspaar nodig, dat hebben wij allen nodig, of niet? Hoe redden we het zonder deze God, zonder zijn Zoon Jezus Christus, zonder zijn genade? Hoe redden we het in de moeite van dit leven? Hoe zal het zijn in het uur van ons sterven? Hoe zal het zijn als we God moeten ontmoeten? Alleen, alleen, alleen als Hij, als de bewaarder Israëls, ook ons leidt en bestuurt en ook straks onze uitgang bewaart. Amen. We gaan zingen Psalm 146 en daarvan het derde vers. I was asked to say a few words in English on behalf of the people from England who are guests at the wedding ceremony of Johan and Marjolein. And I am glad to also summarize in a few words what I have said in the sermon which I just recently preached. It was on a text from Psalm 121, where the poet of this psalm, the composer of this song, has expressed his desire that his help may come from the Lord. He has learned, he has understood in his life that he is completely dependent on help from somewhere else. And he cannot find help in any other source than in the Lord and in the Lord alone. And for that reason he expresses his confession, he expresses his dependence on the Lord when he says, "My help is from the Lord who made heaven and earth." And this is not only necessary in the life of this man, it is not only necessary in the life of this couple, the bride and the bridegroom, but this is something which we all of us need to know in our life, that God and God alone can be our trust, that in all the circumstances of life, in the natural things and also in the spiritual things, we must completely learn to rely on God as the source of help and grace and mercy and truth. We zullen nu gaan luisteren naar het formulier voor de bevestiging van het huwelijk. And on behalf of the people, those that speak English only, in the liturgy, you find also the form for the confirmation of marriage before the church printed. We zullen nu dit gedeelte uit het formulier gaan lezen. Overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij Johan Bogaert en Johanna Magdalena Kote, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd moogt zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting Gods is die aan hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan, gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen wil hij de hoereerders en overspelers oordelen en straffen. Eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep en hij nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zei de Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere, overmits hij Adam, zijn vrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een vrouw gegeven heeft, daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn vrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen en dat hij de getrouwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven mocht, zo zult gij ten andere ook weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen, zo zij die krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. De derde, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goed en gerust geweten mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Alzo dat alle die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening, met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Daarna zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar het woord van God schuldig is te houden. Ten eerste zult gij man weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar, naar uw vermogen verstandig leidende, zoudt onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, gelijk Christus het hoofd de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult ge uw vrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus een gemeente lief gehad heeft. Ge zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijk vat als het zwakkere eer geven, als die ook mede-erfgenaam der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet van zijn aanschijn brood zal eten, zo zult gij ook getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw gezin met God en met eer moogt onderhouden en ook daarboven iets hebt om de nooddruftige mee te delen. Desgelijks zult gij vrouw weten hoe gij u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Ge zult uw wettige man lief hebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn als uw Heer. Gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. Na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn, hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie God zult ge niet tegenstaan, maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren. Gelijkerwijs Sarah, haar man Abraham, gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben, in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldse pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Daarom gij Johan Bogaert en Marjolein Koten, nadat ge verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij van zin en wil in deze heilige staat zo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat zal worden bevestigd? Wat is daarop jullie antwoord? Dan neem ik u alle die hier vergaderd zijn tot getuige dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk is voorgekomen. En aangezien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang zal hebben, zo mogen onze Heere God het voornemen dat hij u gegeven heeft willen bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Mag ik jullie dan verzoeken op te staan? En antwoord te geven op de vragen die ik jullie nu ga stellen. Johan Bogaert, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Johanna Magdalena Koten hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord? Ja. Johanna Magdalena Koten, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Johan Bogaert hier tegenwoordig en belooft gij dat gij hem zult liefhebben, dat gij hem zult gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn, dat gij hem zult dienen en helpen, dat gij hem nimmer zult verlaten, maar heilig met hem zult leven, hem trouw en geloof houdende in alle dingen, gelijk een vrome en getrouwe vrouw aan haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord? Ja. Jullie hebben elkaar trouw beloofd voor Gods aangezicht. Geef elkaar nu ook het symbool van de trouw en van de liefde door aan elkaars rechterhand deze ononderbroken ring, beeld van geen begin en geen einde, aan elkaars rechterhand te schuiven. Dan gaan wij samen zingen en dan terwijl we dit vers zingen gaat het bruidspaar knielen. Psalm 134, het tweede vers. Thank you. Vader der barmhartigheid, die u naar zijn grote genade geroepen heeft tot deze heilige staat van het huwelijk, verbinde u met oprechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Laten wij samen bidden. Barmhartige God, laten we in deze ogenblikken tot u mogen komen. Tot u, de God die de hemel en de aarde gemaakt hebt en die u zelf geopenbaard hebt bij die heerlijke naam, Heere, de ik zal zijn die ik zijn zal. Laten we tot u mogen komen, Heere, met dit bruidspaar om bij u hulp te zoeken. Er is een hele nieuwe fase in hun leven aangebroken vandaag, op deze hun trouwdag. Ze gaan nu samen verder. Ze laten die periode van het alleen zijn achter zich. En ze mogen nu samen, verbonden aan elkaar, een weg gaan. Heren, daarin geeft u ze veel. Daarin geeft u ze ook de mogelijkheid om elkaar te helpen. Maar er zijn zo dichtbij al grenzen aan wat we kunnen. En daarom we zien op tot u, wees gij hun helper. Wees gij hun toevlucht. Wees u hun gids. Wees u hun beschermer, de bewaarder Israëls. En laten ze zich dat ook gedurig realiseren, Heren, dat 's mensen hulp ijdelheid is. Maar dat wie in de schaduw van de Allerhoogste is gezeten, veilig is. Geen kwaad zal uw tent naderen, zegt die psalm. Dat wil niet zeggen dat er geen dingen kunnen gebeuren waar we bedroefd om kunnen worden. En dat er geen dingen kunnen gebeuren die ons inderdaad ook soms diep kunnen treffen en moedeloos kunnen maken. Maar daar staat dan wat tegenover, o God. Want dan wilt gij in al de nood en in al de zorg en in al de moeite van het leven bewijzen dat u een betrouwbaar God zijt, de waarachtige en de almachtige. O mogen ze zich goed realiseren, elk voor zich en zij beiden samen, dat het met minder niet kan. En wilt u zo hun helper en hun schuilplaats wezen, o God. Ga met hen vanaf deze dag. Zegen hen met elkaar, voor elkaar, in elkaar. Als het u behaagt dit huwelijk met kinderzegen te bekronen, mogen ze die kinderen dan ook opvoeden in de vreze van uw naam. Wilt u ze in alle opzichten voor uw rekening nemen, Heren, opdat aan het eind van hun levensweg, op het moment waarop gij de band die vandaag gelegd werd zult gaan losmaken en ontbinden, ze nog mogen schuilen bij u, zodat ook dat laatste vers van deze psalm in hun leven waarheid mag blijken. Hij zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid. Ja, dat gans bijzondere wat er ook in staat, uw ziel zal hij bewaren. Zegen ze zo, o genadige God, om Jezus wil. Amen. Terwijl het bruidspaar nog blijft geknield, zingen we staande 134, het derde vers.
Thank you.
hoort dan nu nog uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is. Zoals we dat lezen in Matteüs 19. De fariseeën kwamen tot hem en verzochten hem, zeggende: is het een mens geoorloofd zijn vrouw van zich te laten om allerlei oorzaak? Maar hij antwoordende zeide tot hen: gij hebt gij niet gelezen die van het begin de mensen gemaakt heeft, dat hij ze gemaakt heeft, man en vrouw. En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar van zich te laten? Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen een scheidbrief te geven. Maar van het begin is het zo niet geweest. Maar ik zeg u, dat wie zijn vrouw van zich laat anders dan om hoererij en een andere trouwt, die doet overspel. Die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus. En wees ervan verzekerd en gewis dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. Daarom zult ge ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Johan en Marjolein, mag ik jullie op deze trouwdag namens de kerkraad van onze gemeente ook deze Bijbel overhandigen? En als ik dat doe, dan neem je wel van mij aan dat ik daarbij niet uitga van de onjuiste gedachte dat je daarmee voor het eerst in je leven een Bijbel in handen zult krijgen. Dat is natuurlijk niet het geval. Je hebt het woord van God al heel jong in je leven mogen leren kennen. En je hebt al de verhalen uit het woord van God ook al in je jonge jaren mogen horen. Je mag onder het woord van de Heere opgaan, elke zondag. Maar wat nou de zin van zo'n trouwbijbel is, dat is dat het een bijbel van jullie samen is. Zo heb je nog nooit een bijbel gekregen, denk ik. Jij hebt best wel eens een bijbel gekregen, Johan en Marjolein ook. Maar nou krijg je er samen één. En die is ook voor gemeenschappelijk gebruik. Die is voor gebruik in jullie huwelijk, in jullie gezin. Sla daarmee nu niet het persoonlijk bijbellezen over, schaf dat daarmee niet af. Maar besef heel goed dat er nu ook een geweldige plicht ligt en een voorrecht jullie meegegeven wordt, dat je samen het woord van God mag lezen. En dan hoop ik, en ik wens het je van harte toe, dat je via dat samenlezen in het woord van God, die God van wie over wie het vanmiddag ging, die de Heere is en die de almachtige schepper is, dat je die mag leren kennen en steeds meer en steeds beter mag leren kennen. En dat je weten mag en ervaren mag dat hij ook jullie tot hulp en tot steun en tot zegen zal willen wezen. Gemeente, wij gaan samen de Heere danken en bidden. We erkennen uw goedheid, Heere, voor het feit dat u ons hier bracht en dat u ons deze gelegenheid gaf om naar uw woord te luisteren. Dat de bruid en de bruidegom nog eens een keer openlijk hun beloften mochten afleggen. En al is dat dan wat anders van karakter dan wat ze zojuist ten overstaan van de burgerlijke overheid gedaan hebben. Dit is toch wel heel bijzonder ook voor uw oren gesproken, dit beloftewoord. Dat ze elkaar zullen helpen, dat ze elkaar zullen trouw zijn, dat ze elkaar zullen lief hebben. O Heere, geeft u ze genade om het na te komen, om het in te lossen, om erbij te leven. Geeft u ze uw genade, o God, om met u verder te mogen gaan, achter u aan. En wilt u ons allen gedenken, Heere? We hebben allemaal uw woord gehoord en Eén ding is voor ons allemaal duidelijk, althans zo zou het toch wel moeten wezen. Wij kunnen niet zonder u als onze hulp. Bij mensen hoeven we het niet te zoeken, zeker niet als het gaat om de redding van onze ziel. Heere, u alleen kunt helpen, gij alleen zijt God. En wat een heerlijk God, wat een genadig en een almachtig God. Doe ons allen u kennen, Heere, en als we u niet kennen, geef ons dan dat we geen rust meer kennen voordat we in u zullen geborgen zijn. Gaat u met ons, gaat u met het bruidspaar, gaat u met de familie, gaat u met ze ook op deze dag, Heere. Laat het een goede dag mogen zijn, een dag waarop gij zelf ook in hun midden aanwezig wilt wezen. En laten ze ervaren, ook als gedachten vermenigvuldigen, dat het toch goed is om bij u de Heere te schuilen en om voor uw aangezicht ook alle dingen in ons leven te beleven. Heere, gedenk ze allen. We danken u ervoor dat ze deze dag mogen beleven te midden van familie, van ouders, van familieleden en vrienden. Heere, laat het gebed voor dit jonge paar ook van de kant van de familie en vanuit de gemeente maar mogen opgaan tot uw troon. En laten ze ervaren, bruid en bruidegom, dat ze mensen om zich heen hebben die zich hun lot aantrekken en die inderdaad ook bezorgd zijn voor hun welzijn en die daarom u de Heere voor hen en ten behoeve van hen gedurig mogen bidden. Zegen ze zo samen in uw gunst om Jezus wil. Amen. En dan zingen we tenslotte nog een keer uit Psalm 121 en nu het laatste vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.